linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerballen heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballen!
Vandaag iemand die het grote publiek nog maar net leerde kennen. Maar bij de insiders van het wielermilieu was hij uiteraard geen nobele onbekende. Zijn vader heeft onder andere Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen op zijn palmarès staan. Hij zelf was een talentvolle jonge renner bij de toppers van zijn generatie. Op zijn 23ste ruilt hij echter de koersen nu voor een maatpak om door te groeien bij diverse consultants.
Maar vooral, in februari 24 stapte hij over van Deloitte naar het management van Soudal Quickstep Pro Cycling Team. En sinds januari is hij de nieuwe CEO, of de opvolger van Patrick Lefebvre himself. Wat zijn we benieuwd naar wat deze man te vertellen heeft? Welkom in de show, Jurgen Foray. Jurgen, we zijn hier bedankt om jou te ontvangen, om ons te ontvangen in jouw huis hier in Eeklo.
Ja.
We zijn nu een tweetal maanden na het befaamde persbericht van je nieuwe job. Zij het al een beetje gewoon?
Ik had al een jaartje de tijd gehad om aan te passen aan de nieuwe omgeving. Omdat ik er in februari 2020 als CEO was ingestapt. Om Patrick te ondersteunen uiteraard.
COO.
Operations officer. Maar ik heb het afgelopen jaar quasi alles samen met Patrick ook doorlopen. Van relaties met sponsors tot contractonderhandelingen. En dat was eigenlijk een spoedcursus om wat ik al kon vanuit mijn professionele omgeving ook toegepast te zien in de omgeving van het wielrennen. Dus eigenlijk loopt operationeel veel dingen door. Natuurlijk komt nu een beetje de aandacht van de buitenwereld om hier op mij te liggen. Ja. Maar dat is iets wat ook wel...
Want in februari 24 ben je bij de ploeg terechtgekomen. Wist je toen al dat CEO jouw volgende rol was?
Als je natuurlijk een beetje naar de normale gang van het leven kijkt en de leeftijd van Patrick, was dat wel iets dat vroeg of laat aan de orde zou komen. Mm-hmm. Want dan niet onmiddellijk een datum opgekleefd. Ik moest ook een beetje bewijzen, denk ik. Als ik wel de juiste man was. En afgelopen zomer is dan een gesprek met onze eigenaar daarover opgestart. En zijn we dan naar een oplossing gekomen waar zowel Zinek Bakkelaar, onze eigenaar, als Patrick, de vroegere CEO, als ik me goed konden vinden. En dat dan resulteert in...
Het stond niet in het contract, maar het was een mogelijke en een logische gang van zaken.
Een beetje... logisch redeneerd, was dat wel iets wat natuurlijk wel ook een beetje in het vooruitzicht stond, maar het komt een beetje sneller misschien dan iedereen en misschien ikzelf ook.
Je was evenwel uit het wielermilieu gestapt, als we dat op die manier mogen zeggen, want het wielermilieu dat was jou niet onbekend uit het verleden. Uw vader die had een stevig palmarès. Maar dat was nog een eentje voordat hij geboren was, denk ik. Dus hoe ben je daar eigenlijk van thuis uit ingerold in de wielersport?
Nee, ik heb nooit niet zoveel anders gezien. En mijn vader heeft na zijn carrière een tijdje in een brouwerij gewerkt. Brouwerij Kruger in Eeklo.
Ja.
Tot aan de overname van brouwerij Kruger. En dan is hij daar gestopt. En hij is eigenlijk in de Vlaamse wielerschool. Heeft hij de Vlaamse wielerschool opgericht samen met... Rick Valooy, dus mijn vader was verantwoordelijk voor Oost- en West-Vlaanderen en Rick voor Antwerpen en Vlaams-Brabant.
En welke leeftijd had jij toen?
Ik reed met mijn fietsje rond in de wielerschool, denk ik, als ik 7 jaar was.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk is dat altijd al een beetje met met de paplepel meegegeven. En ja, ging ik mee. Mijn vader ging veel naar koersen kijken hier in de buurt. En dan ging ik mee. En als training was in de Lemmekse Bossen, dan ging ik als manneke van 7, 8 jaar ging ik mee. En mee te lopen en mijn fiets te rijden. En als ik een jaar of 12 was, ging ik mee naar het Kuipken. En deed ik trainingen mee in het Kuipken.
Dus echt met de paplepel ingegeven.
Ja, ik denk dat hij wel een stiekem een plan had om mijn koers te maken.
Dus dat was ook niet contractueel vastgelegd, maar het zat in de logica van zaken.
En je bent dan zelf ook wel beginnen wielrennen?
Ja, als... toen mocht je maar op 15.
Ja.
Bij de fiets.
Bij de nieuwelingen.
Bij de nieuwelingen. Ja. Ik verjaar 28 juni, dus eigenlijk ben ik na de examens in de maand juli begonnen. Een paar maanden, dus van half juli tot eind september in dat eerste jaar, dat is al in 85 geweest. Nog bijna een koers gewonnen toen.
In jouw eerste jaar?
In mijn eerste jaar. Nog tweede geworden in de wedstrijd. En dan het jaar nadien, denk ik dat ik toch wel een wedstrijd of 11 won.
Okay.
Als tweedejaars nieuweling. En dan was de trein vertrokken.
En dan als belofte en zo, was je bij beter van je generatie?
Wat? Ik denk dat mijn laatste jaar in het college in Eeklo, dat wel mijn beste jaar was. Dat was ik denk tweedejaars, ik was altijd met een half overgangsjaar, dus denk 88. Dan, toen won ik, kreeg 50 koersen per jaar ongeveer en reed ik toen 35 keer in de eerste drie als tweedejaars junior, waarvan ik er 14 won.
Okay.
Dat je toen ambities om er echt je job van te maken. Hè?
Het jaar nadien, in 89. Won ik nog 9 koersen, denk ik, bij de juniors. Voordat ik op 1 mei overging, dan won ik er al direct 4 bij de elite zonder contract. Mm-hmm. Dat waren zo nog mijn beste jaren. Maar toen ging ik studeren en dat was nog... ik weet nog dat ik op de hogeschool binnenkwam en vroeg... Doe sport op hoog niveau, kan ik faciliteiten krijgen? Dus ik keek daar in die bureau naar elkaar en zei, ja, heb toch tweede zit.
En, dat waren de faciliteiten. Dat waren de
faciliteiten. In 89. En... ja, dus faciliteiten waren nul. En mijn vader is toen ook helaas ziek geworden. Dus wel een thuis een zaak, een sportzaak, die mijn moeder deed. En, ik studeerde sportzaak. Mijn vader, die toch wel een hele zware kanker gekregen heeft, die 4 jaar geduurd heeft. Dus eigenlijk, ja, tussen mijn 19 en het overlijden van mijn vader heb ik veel borden in de lucht proberen houden, maar het waren er wat te veel, denk ik.
Om de koersbenen te onderhouden, dat zat er eigenlijk meer in, omwille van andere prioriteiten.
Ja, ik heb toen een hele lange periode stilgelegen. Ik denk, mijn examens en de ziekte van mijn vader. Een keer een periode van 4 maanden, een keer een periode van 7 maanden. Dat waren toch, ja... Het is net in die periode tussen je 18 en je 22 dat je enorm evolueert als atleet door dat volume te trainen. Dat is bij mij toen niet gebeurd.
John Heijmans hebben gehoord dat consistentie kei belangrijk is als je dan een paar maanden van tussenuit zit.
Dus, en dan, ja, als ik na mijn studies, dat was ik wel bij AZK die Merckx. Dat was de eerste semi-professionele ploeg. Dan heb ik nog de winter gedaan, de winterstage gedaan. En ja, eigenlijk wel was het bedoeling toen een keer een jaar te proberen om prof te worden. En als mijn vader eigenlijk wel heeft zijn zware schedelafname gehad en gaan dieper, ja, dan was ik echt... Dat was mijn laatste koers. Ben ik, heb ik nog gereden voor de ploeg, maar heb ik gezegd, ja, het is nu al te moeilijk.
En, dan was koers even niet meer belangrijk.
Voilà, dan ben ik gestopt en is het eigenlijk dan in de rechtstreekse lijn naar zijn overlijden gegaan. Dan heb ik beslist om niet op kosten van mijn moeder te proberen koerier te worden en iets meer met die ploeg te gaan doen.
Voilà.
Soms moet je gewoon een keer een blad omdraaien. En,
maar je hebt wel de link gehouden met de wielersport.
Ja, ik ben altijd in de wielerschool trainer gebleven, dus ik heb mijn trainersdiploma's ook gehad. Ik heb altijd graag in de wielerschool verder gezet, dat is een beetje de legacy, denk ik. Dus ik ben altijd aspirant in opleiding en ook nu nog, de vrijdagavond, met de gasten mee op de piste nog wat gaan fietsen. Dat heb ik quasi altijd gedaan. En ik ben ook 20 jaar, denk ik, ja. 20 jaar heb ik het gedaan. Regulator de motto geweest in alle koers van Vlaanders Classics.
Beetje zoals Frank Hosten.
Ja, dat is mijn collega. Frank heeft mij de truc in van de voorgeleerd.
Daar zijn we ook al langs geweest.
Ja, Frank deed alle verkenningen. We reden samen de motto naar de koers. Mm-hmm. Hij was regulator 1, ik regulator 2. Dus de beste herinneringen aan 20 jaar. Het voorjaar met Frank. Mm-hmm. Fantastisch. Dat was hetgeen waar ik meest spijt van heb, dat ik dat niet meer kan doen. Dat ik wel echt graag.
Ja, dan zit je echt midden in de koers.
Ja, maar ook, je bent bezig met alles er rond. Soms wisten we niet echt wie dat er in de kopgroep zat. Maar ja, je bent echt wel bezig met die koers goed laten lopen. Mm-hmm. En ja, dat is nu soms als ik nu met Bidon, ik ga nog graag eens mee in de koersen om Bidon te geven. Als Frank mij dan passeert, stopt hij altijd een keer. Ja. Als hij me ziet, is het dan nog altijd een beetje raar.
Een klappige mens. Dat herinner ik mij nog.
Dat is zeker zo. Maar heel open ook. Heeft me echt de eerste jaren echt opgevangen, alles getoond en geleerd.
Heb ik jou in het triathlonmilieu nog tegengekomen?
Ja, klopt.
Recreatief.
Ja, ik heb denk eind mijn dertiger jaren nog een keer, zoals zoveel zeker, dan toch terug wat intensief beginnen sporten, wat bij de WOD nog gefietst. En dan ook nog een paar koersen bij de elite zonder contract, gewoon omdat dat meer uitdaging was dan bij de WOD. Maar het werd me toch een beetje riskant.
Ja,
en dan ben ik eigenlijk samen met mijn vrouw en daar probeerden we één half triathlon altijd te doen op het einde van de zomer en een paar kwart. Altijd zo een beetje de mooie Gérardmer heupen.
Okay.
Halve afstand.
Ja.
De mooiste sport eigenlijk die ik geoefend heb. Sport waar ik het meest van.
Ik kan dat alleen maar behalen.
De sport waar ik het meest plezier van had, heb ook gewerkt met jezelf tijdrijden, is ook super tof.
En de halve is nog een comfortabele afstand. Volledig. Dat is makko.
14 uur kun je nog.
Er is nog een leven naast triathlon.
Maar in februari 24. Hoe gaat dat in zijn werk, dat je een contract tekent bij Quickstep? Swedal Quickstep. Is dat een annonsken in de gazette? Is dat het parochieblad? Is dat een headhunter? Belt Patrick zelf?
Nee, eigenlijk had ik in 23 had ik met Deloitte, waar ik partner was, hadden we een strategische oefening gedaan voor Lotto Destiny.
Mm-hmm.
Toen Destiny in de ploeg gekomen is, hebben we toen de strategie en de consulting, strategische consulting, maar ook governance, hoe je een organisatie aansturen. En dan ben ik met mijn team daar een oefening gedaan. Ik had daar al mij enorm in geamuseerd. Daar kon ik een beetje mijn kennis van bedrijfsleven ook combineren met kennis van de sport.
Ja.
Ik heb dat daar samen met een jongen gedaan en mijn team, die nu binnen 2 weken bij ons begint,
mm-hmm.
als head of operations trouwens. En dat was zo'n beetje blijven hangen. In die oefening was gedaan het einde van de zomer van 23. Toen waren er ook nog een paar vragen geweest van zou je toch geen kandidaat zijn om bij Lotto, was toen ook een CEO wissel. En ik dacht, dat was toch geen match made in heaven. En in maart had ik dan zoiets van, misschien moet ik toch wel een keer uitreiken. En dan heb ik een mail gestuurd naar Plug en Vijver.
De Plug en de Vijver.
Ja, met beiden ook wel een aantal gesprekken. Blijkbaar is heeft de mail wel aangesproken. En
voor de luisteraars, Plug, dat is Visma Lease bij het moment. Ja. Toen nog Jumbo werkt. Ja.
Dus met beiden heb ik dan de periode maart, midden juli, toch een aantal gesprekken gehad.
Waarom die, als ik vragen mag?
Er zijn 25. Ik wou ook niet zo. Ik had zo'n beetje rondgekeken van dat leek mij wel. Zodat Quickstep als een van de langst levende ploegen met een enorme heritage. Een Belgische ploeg waarin dat je toch wel wilt dat dat verder gaat.
Ja.
Hier als iemand naar 70 gaat, komt successie sowieso wel aan bod.
Dus het was eigenlijk
het
succes en het lokale en dan zien dat er daar wel een opportuniteit zit aan te komen.
Jumbo-Visma, omdat mij dat wel een professionele ploeg leek. We hadden ook wel goede gesprekken met Richard. Dus wel uitdagend was, zo een beetje met wel wat challenge. Maar Richard heeft dezelfde leeftijd van mij, dus daar zou ik echt wel in een CEO-rol gezeten hebben. Dan had ik gesprekken met de twee en dan gingen die fuseren. Dan dacht ik van
dat is met de helft van de kansen erin. Ik
zal toch maar consultant blijven. Dan heeft dat verloop gekend wat hij gekend heeft. En dan is Patrick de eerste geweest die mij, ik denk dat dat de donderdag of vrijdag in de krant stond en de zaterdag belde hij mij. We moeten nu wel doorpraten. Dan heb ik 2 weken later een contract getekend.
Mm-hmm. En dan als COO, wat was dan eigenlijk jouw exacte rol?
Ja, dat was eigenlijk...
In loopbaantje.
Goh, nee. Ja, nee. Dat was eigenlijk... eigenlijk een ondersteuning op alle hoofdprocessen. Dat was eigenlijk mijn verantwoordelijkheid. Dus zorgen dat de ploeg draait. Daar heb ik eigenlijk wel zorgen dat ze... zorgen dat alles de processen draaien. Ja. En dat waren zowel de managementprocessen. We sturen de ploeg van bijna 200 mensen aan. Dat waren eigenlijk ook de sportieve processen. Naar voor welk project trekken we renners aan, maar ook onze performanceprocessen op punt zetten. Dus heel veel expertise. Was er toen in de ploeg, maar die was iets te weinig geconnecteerd. Dat hebben we dan wel opgezet. Ook een beetje de commerciële processen. Dat is eigenlijk ook wel een stukje van de relaties met bestaande sponsors. We hebben vorig jaar ook 4 bestaande sponsors verlengd voor 2 jaar. Dat zijn ook altijd dingen waar je toch wel veel tijd hebt, ook intens bij betrokken geweest.
Ja.
Governance vraagstukken, we hebben toen ook de vrouwenploeg overgenomen. En samen een organisatie opgericht met een verzekeraar, dat was niet zo eenvoudig. Want een koersploeg en een verzekeraar, dat staat heel ver uit elkaar.
Risico.
Qua risico.
Fidea toch nog.
Maar ik denk naar een verzekeraar sluit alle risico's af. En een sportvereniging heeft typisch korte termijn outlook en is altijd...
Op die manier,
bij banken altijd als een groot risico aan
het zien.
Er zijn een aantal mooie projecten die dus eigenlijk ook, deden we alles. Dus ik ondersteunde ook Patrick bij alles en ik kreeg wel heel veel vrijheid. Daar ben ik ook dankbaar voor.
Mm-hmm.
Hij is gewoon graag op de hoogte, maar...
En eigenlijk je zorgde dat alle deeltjes van de organisatie eigenlijk meer op elkaar afgestemd waren om alles beter te laten
stromen. Ja, dat was eigenlijk in december, ik was toen nog bij Deloitte, ben ik meegegaan op stage, heeft hij gezegd, spreek hier met iedereen. Dat hebben we ook gedaan op in januari, 2 keer 10 dagen, met heel veel mensen van de ploeg gesproken en ik daar ook een analyse van gemaakt. Daar ben ik dan in februari mee aan de slag
gegaan. Mm-hmm.
Een aantal dingen heb ik heel snel wel op punt gezet.
Mm-hmm.
Want je spreekt van de ploeg, maar dat zijn verschillende ploegen die er zijn.
Maar nu is onze structuur wel, sinds nu en sinds vorig jaar, zijn inderdaad de structuur wel uitgebreid. Dus we hebben het vrouwenteam overgenomen en een structuur samen met AG Cycling eigenlijk toch wel verder, met AG Insurance toch wel verder geprofessionaliseerd. Dat is nu een structuur met 17 World Tour rensters en 13 Under 23 Development rensters.
Ja.
En onze mannenpyramide, dat was al een World Tour team, daar zitten 30 renners in. Daar was een Development team, een Under 23 team, daar zitten nu 17 renners in. Waaronder ook een paar jongens met wel een professioneel contract. Dus we hebben wel wat beter geïnvesteerd in die developmentwerking. En sinds dit jaar hebben we ook een juniors team en een 19 team. Met 9 Belgische en internationale juniors. Dus de ploeg is op zich wel serieus uitgebreid met de juniors team en met de vrouwenstructuur op 1 jaar tijd. Is daar toch wel, we zijn al op 1 januari 18 nieuwe mensen begonnen ook in de staf. Dus de ploeg is wel wat gegroeid.
En hoe zit die verhouding tegen stafleden en renners ongeveer in elkaar?
We hebben nu 88 renners en rensters die bij ons een sport kunnen oefenen. We hebben 94 fulltime personeelsleden.
Fulltime ook
al. Ja, dus
we zijn 50-50 ongeveer.
Ja, mensen op kantoor, mensen die met social media marketing bezig zijn, dokters, nutritionisten, mental coach, verzorgers, mechaniekers, sportdirecteurs. Dus,
dat zijn 5 ploegen die allemaal op zichzelf staan, maar ergens wel putten uit een gemeenschappelijk management, uit gemeenschappelijke processen. Wat delen die en wat is apart per ploeg zo?
We proberen ook wel zoveel mogelijk parallellen te trekken op vlak van de sponsors.
Mm-hmm.
Dus we hebben het liefst zoveel mogelijk sponsors die beide ploegen ondersteunen. We hebben enkel AG Insurance die zich focust op de vrouwenteam. En Quickstep die zich focust op het mannenteam.
Ja.
Maar voor de rest zijn bijna alle sponsors ook gedeelde sponsors, ook de materiaalsponsors. Ja. Wat wel makkelijk maakt natuurlijk. Maar wat we delen is een stuk logistieke processen. We hebben toch een aantal mensen op kantoor die elk wel voor ploegen verantwoordelijk zijn, maar elkaar ook wel kunnen ondersteunen als dat moeilijk is. Ja, CEO is dezelfde, ik ben CEO van de twee ploegen. Onze CFO is ook dezelfde, Geert Koeman, die de financiën op orde houdt voor onze ploegen. Ook marketing, de marketingmanager van Zandro, stuurt ook de marketingprocessen bij de ploegen aan. Dus eigenlijk hebben we wel één management die de dingen aanstuurt. En we hebben een ene servicekoers waar ook alle vrachtwagens, kooktrucks, bussen en zo.
Dus daar putten alle ploegen uit, de vijf ploegen uit. Ja. Diezelfde vijver eigenlijk.
Ja.
Maar dan in welke mate komen die zaken, die ploegen dan ook weer af en toe bij elkaar?
Dat is nu wel nieuw sinds dit jaar. Dat is ook een beetje een ontdekkingstocht. We hebben nu voor het eerst ook in december, januari, onze World Tour mannen en World Tour vrouwen samen op stage in Calpe gehad. Mm-hmm. Weliswaar met hun eigen sportdirecteur en hun eigen trainers, maar wel eigenlijk in hetzelfde hotel. En ook wel op die manier leert de staf elkaar ook kennen. En uiteraard werken zijn eigen trainingsprogramma af. We hebben dat nu ook op dit moment, is er ook in Altea, niet zo ver van Calpe. Is er ook een development stage waar meisjes en development jongens eigenlijk ook in hetzelfde hotel een stage afwerken.
En welke impact heeft dat op de renners en rensters?
Ik denk wel dat je daardoor een professioneel geheel kunt aanbieden. Dat je daar ook met meer omkadering, als je daar de omkadering ziet staan nu ook op ons development camp, waar toch tot vorig jaar hebben we nu wel wat meer middelen vrijgemaakt voor die development ploegen, omdat ik dat wel persoonlijk heel belangrijk vind. Dus vandaar dat de toekomst groeit. Maar als je dan ziet hoe dat we georganiseerd zijn, nou, er is daar, de trainers zijn daar, de nutritionist is daar, er is daar een fysio die zowel de mannen als de vrouwen eigenlijk ook opvolgt op bepaalde lichamelijke. We zijn daar met een mechaniekerstruc, dus eigenlijk kunnen we daar wel veel meer dingen eigenlijk een beetje poelen.
Dus sowieso een makkelijker logistiek.
Ja, maar het staat ook wel als een huis.
Als
je daar dan de setup ziet, dan denk je van...
Heeft het dan meer impact op de vrouwen die zeggen, wow, we zijn hier met Remco op stage, of we zijn hier met een Yves Lampaard, of weet ik niet wie op stage. Of heeft het ook op de mannen impact van, oh, oh.
Nee, ik denk dat er veel respect is voor beide kanten van de sport.
Mm-hmm.
Ik denk dat een beetje oneer aan doen zijn aan niveau van vrouwen. Mm-hmm. Op zich, als je kijkt naar verhoudingsgewijze wattages en trainingsarbeid. Ik heb in de auto een training af en toe een keer gevolgd ook. Het is echt wel... Ik denk dat je goed getraind moet zijn. Ik zou het mij niet aan wagen om een intensieve training van de dames. Ik zou het niet aankunnen op dit moment. Dus die voor ligt echt hoog. En dus ik denk dat ze elk hun eigen ding doen in de eigenheid van hun eigen sport. Maar dat ze wel ontdekken en appreciatie krijgen voor de een en de ander. Wat er dan wel gebeurt is bijvoorbeeld een beetje naar de techniciteit van de sport.
Mm-hmm.
We hebben dan... op een bepaald moment hadden de vrouwen s'avonds een half uurtje over lead-out. En dan is het een Merlier en Bert van Lerberg zijn dan komen uitleggen aan de hand van een aantal videobeelden van wat voor hen een goede lead-out is. En dan zag ik nu in UAE Tour dat Tom en Gladys Verhulst toch vijfde en zesde na een goede lead-out.
Voilà.
Dus dat zijn wel dingen die... Ja,
dat zijn de dingen die je... kweekt eigenlijk door die dingen te doen leren.
En ik denk dat de vrouwen veel kunnen leren, maar ook Tim en Bert wel trots zijn.
Dus zijn die dynamieken dat je ook ziet ontstaan.
Het is zo'n heel mooi geheel naar sponsors, in de wereld is inclusief, dus sport ook, wij ook.
Ja, en het vrouwenwielrennen is enorm aantrekkelijk geworden. Ja.
Dat was voor mij wel een van de dingen dat vorig jaar ook direct wel van Patrick vertaald heb, is van we moeten een inclusief project dan hebben.
Mm-hmm.
Zo'n grote internationale sponsors willen aantrekken. Dan kan je mijn vroegere werk hier, Deloitte, zou nooit in een mens-only project stappen.
Mm-hmm.
Dus
is dat dan, als we kijken naar Jurgen Foray, ik ga met een eigen stijl toepassen. Wat is dan die stijl? Is dat meer naar het menselijke aspect, het all-inclusive? Of wat zijn de zwaartepunten van jouw beleid?
Maar ik denk dat er heel veel verder te zetten is. Ik denk dat we vorig jaar heel veel dingen dichter bij elkaar hebben gebracht. Er zat heel veel expertise in de verschillende domeinen, maar ze was nog wat te weinig aan elkaar gekoppeld. We hebben vorig jaar heel hard aan gewerkt, met mijn steun van Patrick trouwens. En performance calls opgezet, waarin we alle disciplines samenbrengen. Eén keer per week een uur, om echt wel over alle renners te gaan. Zowel voor development, voor dames, als voor World Tour mannen. Dat heeft dan een goede vibe gegeven in de ploeg. Dus ja, ik denk dat we... Wat voor mij typisch is van... Patrick heeft iets rechtgezet, waarin dat hij een hele professionele, loyale, menselijke staf heeft. Waarop dat we kunnen verder bouwen. En waarin dat we nieuwe mensen moeten toevoegen omwille van innovatie, zonder dat we dat warme moeten verliezen. Mm-hmm. Als ik met Ethan Hayter spreek, of met Max Schachman. Ethan komt van Ineos en Max Schachman komt van Bora.
Mooie transfer.
Ja, die zegt direct van, ik ben hier op teamdagen gekomen. Eind oktober, ik ben onmiddellijk met mijn nieuwe fiets naar huis vertrokken, helemaal op maat afgesteld, met een zak op het vliegtuig naar huis. Het is super professioneel, maar er zit een ziel in. Dat betekent ook dat er warmte is. Ik had vandaag nog even een WhatsApp-berichtje naar Valentijn Parapente, die nog heel dicht staat in Oman.
Is er een tweede?
Is er een tweede. Vandaag ook vijfde. En ik denk dat hij op de vierde plaats zat in GC. Zo graag een podium. En hij zei, ik ben echt super tevreden in de ploeg. Ik voel me hier heel goed. Dat is echt wel een ploeg waar ik nog jaren wil blijven. Deelt ook de kamer met Louis. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje professioneel zijn, maar ook warm.
Ja. Dus je had de Wolfpack. Dat is niet alleen de renners, maar dat is ook het ruimere geheel. Dat is ook de staf die echt één familie bijna vormt. Dan ga je jouw ervaring uit verleiden van professionaliseren, stroomlijnen van processen, ja. ga je erin brengen.
Ik heb altijd heel graag met teams gewerkt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk iets wat ik altijd heel graag gedaan heb, dus werken met teams, zorgen eraan voor teams.
Ja.
Ik had bij Deloitte ook een team, ik ben daar begonnen als ik partner had bij Deloitte met een team van 20 mensen, als ik vertrok waren er 125. Allemaal mensen die, je hebt er meer toegevoegd, je hebt er ook verloren onderweg, maar allemaal mensen die je zelf geselecteerd hebt en waarmee je een traject aflegt en kan er ongelooflijk veel energie uit om een team te doen draaien. Dat is iets wat ik, zonder onbescheiden te willen zijn, maar dat is iets wat ik goed kan. Ik heb daar wel gevoel voor en dat is ook iets wat ik super graag doe.
En hoe dicht sta jij dan bij de renners? Je hebt een paar pijnteren nog op de WhatsApp, maar... Ja. Is dat een persoonlijk contact met alle renners?
Ja. Van alle ploeg.
En hoe frequent loopt dat? Als je op stage bent, zit je bij hen op tafel?
De renners zitten altijd apart op tafel, maar bijvoorbeeld in de december en januari kamp, ik dat proberen wel met de meeste renners, en zeker ook de renners die in hun laatste contractjaar gaan, toch al een keer een gesprek te hebben. Dat gaat ook... Ik ga wel regelmatig naar koersen. Vorig jaar ben ik toch 100 dagen ook onderhoud geweest, naar stage of naar koersen. Dus altijd wel korte momenten, maar probeer ik dan wel ook op koers veel aanwezig te zijn. Ik rij ook graag mee met de bus voor en na de koers, omdat je dan zo'n beetje de pure beleving hebt voor de wedstrijd.
Met de renners op de bus.
Ja, na de wedstrijd. Probeer ook met de staf dingen te doen, een keer bidons gaan geven, omdat je op die manier ook wel mensen zit. Een paar uur in een auto, dan leert iedereen ook kennen en leert een beetje... Dus zoveel als nodig is, zowel om ze proficiat te wensen, als om ze te helpen als het minder goed gaat. Ja. Als ze gekwetst zijn, als ze ziek zijn.
Zeg zo, de baas die helemaal op de vloer van de fabriek komt, bij wijze van spreken.
Ja, dat is ook in servicekoers ook, probeer ik toch... Ik ga daar meestal twee dagen in de week, probeer ook een beetje rond te lopen. En...
Maar je kent iedereen persoonlijk dan van jouw mensen?
Ja, absoluut. Voor ik wel belangrijk, ja.
En waaraan gaan ze jou afrekenen binnen x aantal jaar? Wanneer gaan ze zeggen, Jurgen was een goeie, of Jurgen heeft het niet goed gedaan?
Als we de trein niet missen in het internationaal wielrennen. Als we een van de leidende ploegen kunnen blijven in de internationale wielrennen, ondanks dat we misschien niet het grootste budget hebben en misschien ook nooit gaan hebben, maar dan is het aan ons om een strategie te vinden om relevant te zijn. En, dus, en daar werken we hard aan.
En zowel intern als ja, de pers is sowieso scorebordjournalistiek.
Ja, sport gaat over winnen. Sport gaat over winnen. Ja, vorig jaar is winnen we 34 wedstrijden. Afhankelijk hoe je rekent. Maar dat was wel, ja, kwalitatief was dat minder, maar kwantitatief was, was dat supergoed. We zijn derde in de UCI-ranking. Dat zegt ook al iets, hè, voor Little Track. En voor Boren. Na UAE en Visma zijn toch allemaal ploegen die wel, je kunt me daar niet achter wegsteken. Ik wil niet per se het grootste budget hebben, ik wil met het centen die we hebben het beste kunnen doen. En daar een leider kan verder bouwen. En, ik wil vooral ook, wanneer gaat als we een duurzaam project hebben met een goede sponsor die geloven in wat we doen, en die ons daarin steunen en die ons daar de middelen voor geven. En als we jonge renners kansen kunnen geven en als we echt als de hoofdpak kunnen blijven koersen. Als ik het kan binnen een jaar of 10, 12 kan doorgeven aan, aan de volgende.
En dan die 10, 12 jaar eigenlijk blijven in die bovenste vijftal ploegen, laten we zeggen, van de UCI-ranking.
Dat zou graag
dat zijn de doelstellingen.
Zijn er op dat vlak specifieke ambities? Want uiteraard, ja, wedstrijden winnen. Er zijn heel veel wedstrijden. Je hebt de voorjaarsklassiekers, je hebt de rondes, je hebt de kleinere rittenwedstrijden. Zijn daar bepaalde zaken die naar voren geschoven worden van daar mikken we meer of minder op?
Maar wij zijn een heel internationale ploeg. Onze belangen van onze sponsors zijn internationaal, dus we moeten een aantal jaar doorwinnen in verschillende landen.
Ja.
Soms is
in Oman.
Ja, Oman is nu misschien, maar het is wel goed om in het begin van het seizoen te winnen, want dat geeft een goede vibe.
Ja.
Maar ik denk zeker Europese landen, hè, wat we gedaan hebben ook in de Vuelta met T-Rex. Dat is een enorme activatie om dat merk van Spedaal naar boven te halen. Dus ja, we zijn vooral een internationaal vehikel voor onze sponsors. Dus, en ik denk, ja, ik kijk niet zo graag naar het wielrennen en klassiekers en rondes. En omdat, ja, voor mij, de Ronde van Vlaanderen, dat is de klimkoers. Als je ziet wie dat daar wint. Ja, als je naar de hoogtemeters kijkt, als je ziet welke, dat zijn Cousteau-coureurs die daar winnen, maar hey, Pogacar wint de Ronde van Frankrijk, maar hij wint ook de Ronde van Vlaanderen. Als Remco Evenepoel zich toelegt op de Ronde van Vlaanderen een paar jaar, kan hij die ook winnen. Dus ik denk, behalve Paris-Roubaix, is er niet echt nog een typische... Je kunt geen ploeg bouwen voor 3 jaar. Je kunt geen ploeg bouwen voor 3 weken in het voorjaar.
Ja.
Dus je moet eigenlijk een ploeg bouwen die... Ja, in de voorjaarsklassiekers en in Hans dat voorjaar speelt met punchers, met jongens die daar, ja, onze kleuren vertegenwoordigen. Maar ja, dat zijn ook dezelfde jongens die ritten winnen in de Giro, die ritten kunnen winnen in de Tour, die op kop kunnen rijden voor een klassementsrenner in de Tour. En ik denk, ja, sowieso, als je kijkt naar rankings, zijn ook klassementen in grote rondes superbelangrijk. Dus daar gaan we ons ook met in de toekomst blijven op focussen. We doen dat nu met Remco, met Ilan van Wilder, we doen dat ook met Mika Landa. In de toekomst met Valentijn Parapenter, misschien met Junior Lacerre. Dus dat zijn ook wel voor ons, ja, top 10, top 5 podia in grote rondes. Dat is toch ook nog altijd wel als ploeg een enorme verwezenlijking.
Niet puur dat voorjaar, het eigenlijk liever de kwantiteit dan dat je maar
die koers wint. Ja, je hebt daar natuurlijk een aantal hyperspecialisten, ja, die hebben we niet in de ploeg. We hebben een Van Aert, of een Van der Poel, we hebben geen Mats Pedersen.
Geen Galma.
Ja, die nog nooit een klassieker.
Nee, maar ook wel de specialisatie van de tijdrijden.
Maar ja, Galma, als je ziet, had hij soms uit zijn koersschoenen toverd in een grote ronde. Ik heb die nog in de Giro en in de Vuelta dingen zien doen daarop. En ik dacht, hoeveel weet jij? Dus die scholen zich volledig om. Dus ja, daar gaan we het echt moeten doen. In het voorjaar gaan we het echt moeten doen als collectief. Dus na volgend jaar willen we nog wel wat verder versterken. Wat we nu dit jaar wel gedaan. Allee, ik denk dat Max Schachman in de laatste klassiekers kan een versterking zijn. Ik denk... Ethan Hayter kan dat ook wel in genre Brabantse Pijl, Waalse, Amstel Gold. Ik denk Dries van Gerstel is voor ons iemand die altijd op de afspraak is in voorjaarsklassiekers. Ik denk dat daar misschien nog wel een naam bij kan. Persoonlijk ben ik er ook van overtuigd dat Tim Gent-Wevelgem kan winnen. En als hij
Tim Merlier.
Ja, als hij een keer geen pech heeft, ook Roubaix dicht kan zijn. ben hem er nu al een jaar aan het zeggen en ik geloof het nu ook ondertussen.
Dan ben je, als je het zelf gelooft, dan ben je.
Ik heb met hem gewenst dat hij zijn fiets van Europees kampioen mag houden als hij er kan veel gaan wint.
Dus, voilà, dat is
een
mooie motivatie. Ik had daar misschien nog één vraag over, als je zegt van ja, de focus op verschillende koersen die er zijn, is dat een bewustere keuze die je maakt, meer richting de sponsor, omdat je zegt van dit is voor hen belangrijk? Of is er ook dat gegeven van de World Tour en die klasseringen en die punten die daarbij komen kijken? Ik kan me inbeelden, als je daar van boven hangt, dat dat misschien minder speelt.
Maar de World Tour is natuurlijk wel je plaats. Ja, dat is een beetje de Champions League van het wielrennen. Je wilt daar van boven staan. En je wilt bij die vijf beste ploegen zijn. Dus voor ons is dat wel een belangrijk iets. En dat toont ook dat je, als je daar staat, toont dat ook dat je gedurende... Ja, Hans seizoen eigenlijk ook consistent zijn geweest.
Ja, dus cijfers liggen niet.
Ja, dus voor mij is dat niet zo'n kwestie van een voorjaar. Het is eigenlijk het wielrennen is zo geëvolueerd dat je niet meer enkel op de heilige week in Vlaanderen hier kunt focussen en dan kunt zeggen van nu is het seizoen gedaan tot volgend jaar. Het zijn zo'n paar coureurs geweest in het verleden, maar dat werkt gewoon niet meer. Hè. Als je ziet hoe dat... Kijk, Tiche Benoot bijvoorbeeld, wat een polyvalente renner, want dat is in het voorjaar goed, maar dan in de Tour...
Dus alleen de Ronde van Vlaanderen zou winnen en de rest niks meer, is het seizoen niet geslaagd.
We zouden blij zijn,
want het zou niet...
De Ronde van Vlaanderen, maar het zou toch nog wel iets moeten bijkomen dan qua prestaties.
Ja, inderdaad, het wielrennen is de laatste jaren eigenlijk heel wat veranderd, voor ons als kijker toch in ieder geval. Ten eerste zijn er... veel meer jonge renners die er al heel vroeg staan. Alles gaat over de details. Ja, wat is volgens jou de voornaamste reden voor die wijziging in het wielrennen?
Ik denk dat de sport echt clean is. Dus een van de meest gecontroleerde sporten en gelukkig. Dus ik denk dat we echt nu wel naar een hele clean versie van wielrennen kijken. En dat er echt... enorme evoluties gemaakt zijn op vlak van voeding. Als je nu ziet, nutritie voor, tijdens en na wedstrijden, dat berekend wordt om mensen echt wel ook constant op een energieniveau te houden, ook, zodat ze die inspanningen kunnen blijven leveren. En dat echt wel de grootste evolutie van de voorbije.
En daar krijgen we dan attractievere koersen voor, omdat ze eigenlijk bijna
al veel... jongere mensen kunnen... instappen in de sport op hele jonge leeftijd, die doen dat ook in een zekere onbesuisdheid. Door die nutritie zo goed te plannen, kunnen inderdaad sommige inspanningen echt wel al van heel ver. Het is niet zo dat je nog... dat is een enorm verschil. Maar nutritie ook op vlak van trein. Als ik nu kijk naar hoe die jongens opgevoed worden... op training geleerd worden om te eten, te drinken, dan deed ik als jonge coureur echt alles verkeerd. We zijn nog aan het trainen als 20-jarige liefhebber, zonder bidons en zonder eten, omdat je dacht dat je lichaam moest trainen op ontbering, op leeg te zijn, en toch nog een inspanning te kunnen doen. We deden gewoon alles verkeerd.
Dus voeding voor, tijdens, na de koers, maar waar is er volgens jou dan nog vooruitgang te maken?
Door die dingen nog te perfectioneren eigenlijk, wij werken op voeding, op aangepaste training, we werken op recuperatie via slaap.
Ik ben AI, artificiële intelligentie.
Dat is meer een tool, denk ik. We werken ook samen met een softwareleverancier die ons dan wel heel snel de prestaties van de dag laat analyseren. Eigenlijk zit alles nu al in een Garmin. Dus eigenlijk als je met een nutritionist op pad bent, dus die weet wat de renner 's ochtends heeft gegeten, die krijgt na de rit binnen vanuit de Garmin van wat dat zijn waarden geweest zijn, wat zijn calorieverbruik is, en de renners geven onmiddellijk door van hoeveel bidons hebben we gegeten, al gedronken en hoeveel hebben we gegeten. Dus een nutritionist weet onmiddellijk wat de recuperatiemaaltijd is en berekent wat ze s'avonds nog moeten eten. En op basis van dat soort dingen, op basis van slaaptrekkers, kun je zien van hoe dat iemand recupereert. Mm-hmm. Dus eigenlijk vorig jaar, de voorlaatste dag in de Tour, hebben we echt een strategie ontwikkeld op basis van de fitheid van de personen. Ook de wattages die ze zouden moeten kunnen duwen om een bepaalde helling over te geraken. Dus dat was eigenlijk wel, hebben we op dat moment gezien, dat is de strategie die we zouden willen rijden. We hebben heel attractief gereden de voorlaatste dag in de Tour. Ja.
Dus met data-analyse ga je al je wedstrijdstrategie bepalen.
Ja, het moet natuurlijk wel allemaal eens employen. Ja, ja. Maar we hebben gezegd, oké, die renner doet daar zijn ervoor.
Maar je maximaliseert op die manier wel de kans op een goed resultaat.
Ja, dan moesten een beetje meezitten. Dan moesten renners gelijk Yves en Moscon over een bepaalde helling mee geraken om dan nog een effort te kunnen doen. Maar ja, dan kijk je wel. Eén, kunnen ze de wattages duwen? Twee, zijn ze nog fit genoeg? Zijn ze gerecupereerd genoeg?
Dus die analyse-instrumenten worden echt tijdens de wedstrijd gebruikt om ook dingen
mee
te
sturen. Laten we die zijn effort als eerste doen of zetten we een tweede, kan je nog niet.
En pak rap nog een gelletje, want...
Ja, ook met jonge renners. Vorig jaar had ik Landa mee in een auto genomen, omdat hij dan snel naar totaal kan in de Tour. En dan vroeg hij van, ja, wie zou naar de Vuelta gaan? Zijn home, zijn thuisronde. Dus dan zei ik, ja, voorzichtig, een beetje, ja, we denken eraan om Junior mee te nemen, maar hij is nog heel jong. Junior de Serf is nog heel jong. En ja, als we zien dat die na of dat hij te moe wordt, gaan we dat moeten uithalen. Dan was zijn repliek direct, ah, we should take Junior, I like him, he has grinta. Dus hij dan, en ja, dan hebben we Junior goed gemonitord en heeft hij ook de Vuelta uitgereden, heeft hij nog goede dingen gedaan in de laatste week. Dus op die manier kun je eigenlijk wel jongens van 20, 21 jaar door een grote ronde krijgen, zonder dat ze... Dus zegt, oké, vandaag rijden mee, doe je niks, recupereren, eten, drinken, meerijden.
Ja. Dus niet alleen, ja, de koers is clean, maar de koers is ook heel wetenschappelijk begeleid, waardoor dat je maximale kunt halen uit die jonge gasten eigenlijk.
Op een gezonde manier.
Op een gezonde manier, zodat je het op langere termijn kunt trekken.
Ja, en ik vind dat ook mooi, want ik vind dat ook niet evident, dat dat wel leidt tot attractief koersen ook. Wat je zou het inderdaad kunnen zeggen, ja, iedereen kent zijn waarden, iedereen weet hoe fit dat we zijn. En dus we schuiven één renner naar voren en dat is het beste. Iedere ploeg die heeft dat. En ja, dat komt eigenlijk in een heel saai koersverloop terecht dat het altijd zo is. Maar er wordt, als je naar de laatste jaren kijkt, wordt er veel attractiever gekoerst dan 10, 15 jaar geleden.
We hebben natuurlijk een paar fenomenen. Die een keer de wetten van de logica een beetje op zijn kop kunnen zetten. We hebben er ook eentje bij ons. Remco, Matadij kan dat doen en Mathieu kan dat doen. En Hans Pedersen in een superdag. Dus dat zijn natuurlijk fenomenen. Maar dat betekent ook dat andere ploegen innovatief moeten zijn in de strategie.
Ja.
Om te kunnen winnen. Dus je moet anticiperen, je moet proberen een strategie te ontwikkelen. Waarbij dat je ja, alle renners voorop hebt zitten. Of omdat je, dus je moet eigenlijk ook... Ook de renners die, ook de ploegen die renners niet hebben, moeten gewoon ja, proberen innovatief te zijn of als collectief te proberen om die man ja, op die manier te kloppen. En soms lukt dat ook.
En hoe denken jullie dan die strategieën uit? Is dat scenario denken? Is dat 20, 30 scenario's doorpraten? En hoe gaan we dit reageren? Hoe gaan we hierop reageren?
Op de dagen voor de... Ja, in klassiekers of in de rondes, de dagen voor de wedstrijden zijn de renners op taal. Dan wordt er natuurlijk al, je weet natuurlijk ook al vanuit de trainingswaarden hoe dat renners zijn als ze in topvorm zijn of als ze eerder in een dienende rol moeten uitgespeeld worden. Dus we weten een beetje waar ze zich op hun niveau bevinden. Ja, dat hangt ook een beetje af van parcours, van weersomstandigheden, van... En dan wordt er eigenlijk in de dagen voor de koers wel, proberen we toch wel een plan te maken. Hè? Ja. Een beetje uitgaan van je eigen sterkte, maar ook een beetje uitgaan van wat je verwacht dat anderen zullen ondernemen.
En dan wordt er wel gefilosofeerd van, kunnen we daar al...
Als sportdirecteur maken we dan een plan en dan zie je, maar ja, soms de Lombardijen, ik herinner me nog, stonden bergop op Bidonce, we konden niet geven omdat ze daar zo rap voorbij reden, een kopgroep met 28 toprenners. Mauri zat daar, Ties zat daar, dat waren echt topcoureurs.
Ja.
En daar, de laatste allee, daar een van op 80 kilometer, ja, zetten de grote kanonnen daar aan. In gelijk welke andere koers, een ontsnapping met die coureurs is altijd vertrokken, ze hebben nooit meer dan 3 minuten gehad. Dat was fenomenaal hoe dat voor elkaar had zijn ploeg daar op dat moment waarom treedt.
De vroege vlucht met de nobele onbekende bestaat precies.
Ja, dat waren echt al, dat waren allemaal kopmannen die in die vlucht zaten, die probeerden, want dat was iedereen dat daar probeert. Zo, kijk, als we niet met 6 minuten aan die beklimming komen, ja, dan is het over en out. En we zijn opgedraaid dan met 2 minuten en het was ook over en out. En dan daar op 4 kilometer een minuut op Remco, denk ik, en 2 minuten op de rest.
Ja, zijn dat zaken die ook alleen vanuit de auto beslist worden, zo dingen? Want ik kan me inbeelden dat de sportdirecteur wel schrik heeft als zijn beste coureur die speelt van het is nog 100 kilometer, maar ik heb er wel zin in. Op een geaccidenteerd parcours?
Wat zijn wel de koers, maar uiteindelijk beslissen de coureurs wel altijd zelf.
Ja.
Dus, dat zei Frederik Willems ook over.
Uiteindelijk beslissen die renners wel altijd zelf een beetje op gevoel. En ik denk dat ze soms wel een keer denken van oelala, wat is dit nu? En ik denk dat het ook wel al een keer kantje boord geweest is met iemand die op het einde toch wel een keer zonder energie valt. Maar dat zijn een aantal renners, die 5, 6 renners, Pidcock is er ook zo eentje, die echt wel, dat zijn echt...
Van mij een geboorte iets meer
fenomenen, hè, die echt, als we een dagje hebben, wel toch
wel kunnen
iets meer kunnen dan iets anders.
Je moet al een vrije strategie hebben om ze
te kijken. Ja, dat is mooi om te zien.
Zeker, voor de kijker is het fantastisch. Moderne wielrennen, dat is ook een hot topic, is valpartijen, veiligheid in de koers. Valpartijen zullen er altijd zijn. We kunnen niet in een koers maken zonder dat ze vallen. Maar om het wielrennen toch zo veilig mogelijk te houden, wat kan een ploeg daaraan doen? Wat kan een CEO daaraan doen?
Maar voor mij is dat al een beetje een verkeerd uitgangspunt. Je moet wel streven naar een koers waarin dat ze niet vallen.
Nul valpartijen, dan moet je het doen.
Zo weinig mogelijk valpartijen en geen zwaar gekwetst. Dat is voor mij wel een absolute doelstelling. Ik denk dat we daar als sport, met iedereen in de sport, echt nog heel veel te doen hebben. En we hebben niet veel tijd meer.
Niet veel tijd meer.
Het wordt anders een marginale sport. Maar we zitten nu waar Formule 1 een aantal jaren geleden zat. Hè. En toen hebben ze ook drastisch moeten ingrijpen. En daar zijn wij nu ook een beetje. We zijn vorig jaar, denk ik, 3 jongens overleden in de wielerwedstrijd.
Jullie hebben 88 renners, ieder jaar. Zelf in de wedstrijd, maar ook op training, verongelukkende renners?
Voor mij, ik ben er echt van overtuigd dat ook de industrie, het gaat niet alleen over lichter en sneller, het moet ook gaat over lichter, sneller en veiliger. Of misschien lichter, trager en veiliger. Vrouwenwielrennen is trager dan mannenwielrennen, maar is daarom niet altijd minder attractief. Er zijn een aantal no-brainers die voor mij... Ik snap niet de discussie rond alsmaar groter verzetten. Voor mij is dat echt een no-brainer, dat moet stoppen. Dat dient alleen maar om sneller bergaf te rijden. Dus ik denk dat er zijn een aantal no-brainers voor mij. De versnellingen, een aantal zaken rond de hoekless velgen, smalle stuurtjes. Ook parcoursen, zou ik kunnen zeggen van oké, op zijn minst 8 of 10 kilometer na de laatste afdaling pas de aankomst. En dat betekent dan ook dat je monumenten gelijk Milaan Sanremo misschien een keer moet gaan bekijken, maar als je ziet hoe dat een aantal jaar geleden daar onze vriend van Bahrein
Moritz
dat is omdat hij de grootste ballen had, hè.
Ja, maar voor hetzelfde geld had hij geen nieuws.
En ik zou ook al die nieuwelingen zien dat ook.
En dat is voor mij ook niet de sport. Het is geen Het is geen downhill, het is een duursport. Dus ik ben er echt van overtuigd dat we als ganse industrie gaan nadenken over veiliger. Dat er nog aanpassingen gaan komen aan fietsen, dat er aanpassingen gaan komen aan kledij, aan helmen. Ik ben ervan overtuigd dat wij met airbags rijden tussen dit en 5 à 10 jaar. Ik hoop 5.
En hoe kan je dat afdwingen? Hoe kan je de industrie daar naartoe bewegen? Heb jij daar een rol in?
Ik vind dat wel belangrijk dat ik ook richting de UCI, richting de Vereniging van de Renners, richting onze eigen ploeg, daarop wijs. De renners zijn daarmee bezig. Hè. Die hebben al, die oudere renners ook, hebben een gezin, hebben kinderen. Die, ja, die zijn nu ook bezig met Castelli om meer zichtbare kledij te maken, om mee te gaan trainen. We hebben een aantal afspraken vastgelegd met mensen die rond airbag-technologie bezig zijn. Er zijn ook stoffen in kledij, waar je zou op zijn minst al kunnen beginnen in trainingskledij, die vervelende brandwonden, waar je soms koorts van krijgt, zouden kunnen minimaliseren. Kledij zal een beetje zwaarder worden, zal een beetje warmer zijn, als dat voor iedereen zo is. Ik ben er echt van overtuigd. En voor mij, ja, de toekomst is airbags en helmen. Als je een zware valpartij hebt, en, ja, dan is meestal je fiets volledig per totaal. Dan moet je fiets vervangen worden. Neem dan een nieuwe fiets en een nieuwe helm.
Ja. En daar zijn jullie heel hard mee bezig om te verbeteren. Deze weekend waren jullie eigenlijk twee keer in de pers. Ja, de derde keer met de overwinning. Bessège zijn jullie uitgestapt.
Ja.
Rwanda zegt je, wij gaan niet. Hoe gaat dat in zijn werk? Is dat in Bessège bijvoorbeeld, zijn dat de renners zelf die zeggen, we doen niet verder? Komt er een telefoontje naar jou?
Wel, in Bessège is er wel een telefoontje geweest. In Bessège, bij ons is Mattia Cataneo, is een ervaren renner, die ook in onze verantwoordelijke is in de vakbond. Er waren duidelijk afspraken gemaakt met de organisator de dag ervoor. Kijk, zo'n incident met een auto, dat mag niet meer gebeuren. Ze hadden echt het gevoel dat er te weinig begeleiding was. En ze hebben gezegd, we geven morgen nog een kans, maar zodra er terug iets gebeurt, dan stoppen we.
Maar ze, dat is het volledige rennerspeloton dan?
Ja, dat is dan vertegenwoordigd door de rennersvakbond. Iedere ploeg heeft een vertegenwoordiger. Ja, dat was er terug een incident met een auto. Dan staan die jongens daar al een half uur in de regen op straat. En dan bellen ze van, wat moeten we doen?
En ze bellen, dat is de ploegleider.
De ploegleider die dan belt, en Mattia ook, is dan aan het telefoon geweest. Heb ik gezegd, ja jongens, allee, mijn steun hebben, de beslissing ligt bij jullie. Ik kan niet zien hier vanuit Spanje, als daar veilig is of niet, als jullie oordelen, het is niet veilig, het is beter om eruit te stappen. En ook, solidair te zijn met andere autoploegen, dan als we veiligheid hoog zetten, moesten we misschien wel eens dat signaal geven. Dus dan heb ik hem wel de autonomie gegeven om die beslissing te nemen en zijn dan ook niet meer... Start wat lastig was hè, voor Paul Manier als leider, Fransman in eigen land. Die droomt van die koersen. Dus,
wedstrijdkilometer.
Ja, dat was een hele moeilijke beslissing, maar oké, het was aan hen en daar hebben ze dan mijn steun. Maar Rwanda, ja, dat is... Ik heb vorige week maandag een mailtje gestuurd naar de UCI en naar de organisator. Om te zeggen van kijk, allee, er is een negatief advies vanuit Buitenlandse Zaken in België om naar dat specifiek gebied aan de grens met Goma. Dat is een negatief reisadvies. Mm. Ja, we hebben daar een hotel op 3 kilometer van de grens, dus wij staf en renners zijn niet gerust. Dus wat is jullie plan B of jullie antwoord daarop? Ja, dan kreeg ik, me viel precies een beetje uit de lucht, vond ik. En dan krijg je 2 dagen later gewoon een mail terug van wij garanderen de veiligheid. Ja, maar allee, we gaan toch niet in een hotel zitten met wat militairen rond. Dus als er een negatief reisadvies is, dan hebben we ook gewoon die dag beslist van kijk, we gaan niet de ronde van Rwanda doen en we hebben nu nog tijd om een alternatieve wedstrijd te zoeken. Ja. Dat speelde dan ook mee en anders dan, dat was natuurlijk wel wat onze Devo-jongens voor aan het trainen waren. Die kunnen dan met de organisator van Gran Camino gebeld en van die mensen een toegang gekregen. Dan hadden we een plan B, maar dan is het ook wel een kwestie van nu is het, vandaag kreeg ik een telefoon van de organisatoren van Ronde van Rwanda, als we nu toch een aanpassing gaan doen, ja, nu is het wat te laat, de teerlingen zijn geworpen, de beslissing is genomen, het plan is aangepast, kunnen niet terug alles...
En dat zijn de dingen, ja, de beslissingen die het grote publiek ziet in de ruimere strategie van we brengen de koers naar meer veiligheid.
Ja, ik vind dat gewoon een verantwoorde beslissing van iemand die verantwoordelijk is voor bijna 200 mensen.
Ja, en ja, als jonge renner, je ziet ook je collega's vallen. Je kunt je koers riskeren, je kunt je seizoen riskeren, je kunt je leven riskeren. Hebben jullie daar ook mentale begeleiding? Geven jullie die stuurvaardigheid bij?
We werken wel rond afdalingsskills bijvoorbeeld. Of... zeker ook bij de dames, we hebben ook wel wat pistetrainingen gegeven. Daar werken we toch soms nog een beetje meer op essentiële skills. Of als we zien dat bepaalde renners bepaalde skills tekortkomen, dan kijken we wel eens om daar op stage, toch wat op te werken, of een keer achter een brommer op te werken. Bij de jongeren is het vaak nog alles leren. Hè. Bij de juniors leren ze op training om een bidon te komen halen aan een auto. Hè. En nu op stage moesten die op training naar de auto komen, een bidon pakken aan het raam. En die dingen hebben die nog nooit gedaan.
Als Remco bij de ploeg kwam, hoe lang was hij aan het koersen? Twee jaar misschien?
Dus allee, ja, als ik... Dus dat soort dingen worden daar nu een beetje ook aangeleerd. We hebben wel een mental coach die zowel voor de man als de vrouw ter beschikking is. Dat gaat voor...
En dat is één van de items?
Ja, dat kan één van de items zijn, maar dat gaat over veel meer. Hè. Als het ook over het randje van... Het gaat over prestatiedruk, het gaat over veiligheid, het gaat over... andere problemen waar iemand mee geconfronteerd kan komen. Veel gaat ook over het balanceren net genoeg eten en net te weinig eten. Daar zijn ook een aantal issues rond.
Elke millimeter moest juist gebeuren.
Ja, dus daar is wel ook wel een veilige omgeving om over te spreken.
En is veldrijden iets dat op tafel ligt of staat? Omdat daar wordt over gezegd dat je daar ook wel meer behendigheid... Ik denk twee jaar geleden dat er heel veel renders in de winter af en toe, ik denk aan de Hein Gausler, dat soort mannen die 15 jaar in een peloton meegaan, die dan ineens dat beginnen doen. Dus.
Wat is een beetje moeilijk natuurlijk om als fulltime crosser na zo'n intensieve winter, voor iemand, er is wel heel veel te doen op offroad. Zou ik Tim Merlier aan het einde van zijn carrière, Tim is nu de komende 4 jaar nog bij ons. Ja. Dus Tim wou ook na het einde van zijn carrière wat meer crossen. Er zijn ook heel veel jonge jongens, juniors, die heel talentvol zijn in het veldrijden. Dus we kijken daar wel naar. We hebben ook een overeenkomst voor vorig jaar voor Victor van den Bergen en dit jaar voor Leonie Bentveld ook, samen met de ploeg van Jeroen Mettepenningen, die dan in de zomer bij ons een wegprogramma afwerken. Het is zeker wel iets wat ons interesseert en waar ik in mijn specialist wil over spreken, om misschien wat meer materiële ondersteuning te geven aan jongens. Alleen natuurlijk gaan ze je staf ook door die in de winterjagen. Ja. Vaak gebeurt het wel met familie. Ja, er zitten hier wel, als je Emiel Verstringen, ook een jongen die heel talentvol is in de cross, maar dat volgens mij in een rondeke wel nog mooie dingen kan laten zien. Zeker ook iemand die door de cross gevormd is.
Ook al, dus aan onze micro's gezegd.
Ja, ook zeker zo'n renners zijn zeker interessant. Die crossen graag doen, maar die ook superveel potentieel hebben.
Moeten we zijn nummer geven?
Ik zal hem wel vinden.
daar twijfel ik niet aan. Maar het seizoen staat voor de deur. We zijn half februari. Wat mogen we verwachten de komende maanden? Eerst al het voorjaar en dan... Later op de zomer?
We zijn een goed start, goudverstaten, maar we hebben 4 overwinningen, we zijn nog niet zo ver. Dus,
met 3 renners?
Met 3 renners, Tim wint onmiddellijk 2 keer. En, dan winnen we Paul Magny, een van de grootste talenten, die volgens mij ook in koersen zoals Milan San Remo en de Giro mooie dingen kan laten zien.
Dit jaar?
Ik denk het wel. Dus, hij is een ongelooflijk... hij houdt ervan om leider te zijn, dus het is echt... plezier om mee te werken, ook met Tim denk ik in het voorjaar. Mm-hmm. Want Tim verwacht ik veel, ook in de breedte is onze ploeg steviger geworden, met iemand zoals Dries erbij. Ik hoop ook dat...
Dries van Hestel.
Ik hoop dat Yves ook terug op niveau is. We hebben ook Mattia Cataneo, die per se het voorjaar wil rijden, die ongelooflijk gemotiveerd is. Dat is ook iemand met een hele grote moteur. We hebben dan alles zijn hoofd moeten spreken om erbij te doen, maar de ronde zal hij zeker willen doen. Dus ik denk wel dat we een mooie voorjaarsploeg zijn. We zullen hebben die als collectief toch... Vorig jaar was dat rond en erbij wel onder ons niveau, waren onzichtbaar. Dat mag niet meer gebeuren. En dan hopen we vanaf de Brabantse pijl dat Remco er ook terug is. Mm-hmm. En dan Luik, waar ook vorig jaar Mauri heel sterk was. Daar in een koers waren met Eaton bijvoorbeeld. Daarvoor kunnen komen Ida van Wilders, maar ook Remco zal tegen dan terug zijn. We hebben een mooie ploeg voor de Giro met Valentijn Parapenter en met Landa die naar de Giro wil gaan. En, ja. En met Paul Magny als sprinter. Tour is veelbelovend met Remco en Tim. En, mooie combo.
The future is bright. En hoe is het met Remco? Want...
Oh, goed, hij is terug aan het opbouwen. Hij moet dat rustig doen. Ik vond het wel belangrijk dat hij het rustig doet, want ja, vorig jaar is hij dan gevallen en dan was het toch wel één lange rush naar Dauphiné, Tours, Olympische Spelen, WK, Lombardije. Ja, ik denk toch dat niet voor de constante lijn die hij daar getrokken heeft van mei tot einde seizoen, denk dat toch niet... voor alle seizoenen is om dat op die manier te doen. Hij was heel succesvol in de Tour en in de Olympische Spelen, maar ja, het was toch echt wel onder druk zich opbouwen. Dus ja, we hebben nu een langere rustperiode ingebouwd, omdat we dat wel wouden. En dan net in een van de eerste trainingen is hij dan gevallen, waardoor dat hij nu bijna 12 weken, dus simpele logica, als je 12 weken uit de relatie bent, heb je er 20 nodig om terug op niveau te zijn. Dus,
en die 20, waar komen we dan uit? Daar komen we, voor de Tour is dat 100%, maar Luik komt vroeg.
Ja, maar Remco zegt nooit. Ja, als hij nu, ik denk dat het verschil wel is, als hij nu naar Spanje kan gaan en dus de dag eraan om aan te sluiten op de hoogtestage met de jongens die naar de Giro gaan. Dus daar kan hij dan wel een mooie trainingsarbeid opbouwen in heuvelachte omstandigheden, in goed weer hopelijk. Dan, met Remco weet je nooit, hè, als hij bouwt wel snel op, maar we willen wel ook wel dat hij nu toch tijd neemt om terug naar dat niveau zeker zijn dat de basis er is.
En lukt dat? Want ik kan me inbeelden dat de drang heel groot is om er zo
snel op te staan. Ja, ik denk dat hij is een verstandige jongen. Die weet ook wel dat hij
rust
dat hij dat nu terug moet opbouwen en dat hij... Er zijn ook nog wel een paar issues in de schouder die nog wel moeten herstellen. Dus hij weet wel dat die trainer en de sportdirecteur dat nu wel kan.
En hoe gaat het eraan toe als die dan op zijn training tegen de deur van die postauto rijdt? Wie belt hem dan eerst?
Oh ja, op dat moment was ik in servicekoers en dat kwam dan zo binnen als bericht. Ja. Dan...
Maar dat is nog als bericht binnen... Binnen de ploeg, dat is nog niet...
Nee, dat was,
dat is via de pers. Dat was
heel snel, hè, dat uiteindelijk toen al via de media...
Dus jij verneemt dat via de media?
Maar ja, op dat moment was, als je de grond ligt met je schouder af...
Ja, dat zat er wel een smurf u zien.
Ja, had er ook niet aan denken om de ploeg een bericht te sturen, onmiddellijk zal... de ouders hebben dan wel, wij wisten het redelijk snel. En dan hebben we heel snel onze medische staf ingeschakeld. We hebben de dag zelf in Herendals gekregen, de dokters zijn er aan bij, dus... Dan laat ik dat vooral in handen van die mensen die kennis van zaken hebben en die houden mij dan wel geïnformeerd.
Ik ben net wel even vloeken, want consistentie is belangrijk. Dus,
ja, het is wat het is. Op dat moment is er niets meer aan te doen. Dan schrijven we hoe hard toch ook vloekt. Het is wat het is. En op dat moment denk ik al heel snel aan plan B en plan C. Eigenlijk, dan denk ik van het heeft weinig zin om dan tegen een muur te staan bonken. Of dan is dat gewoon van dat is de situatie. Hoe kunnen we nu... meest van dienst zijn, hoe kunnen we helpen en hoe kunnen we nu... Ik denk heel snel in plan B, plan C.
Dus nog 8-9 maanden.
Het heeft dus geen zin om... Dan is de situatie onomkeerbaar en je moet gewoon zien hoe dat je dan best vooruit gaat.
En de ambities bij het vrouwenteam. We hebben vorig jaar Justine Hekire leren kennen die toch wel, zowel sportief als qua commerciële waarde toch een redelijke indruk gemaakt heeft. Wat zijn daar de ambities?
We hebben ons team echt wel... we hebben ons budget meer dan verdubbeld met de steun van Sodal en Agri Insurance. Dus dat resulteert ook wel in een verbreding van de kern. We hebben een aantal rensters die we ontdekt hebben, ook in de houden. Dat is Kim Lecour, die nu derde was. En die was ook top 10 in Parijs-Roubaix, maar die was ook nu derde in... die wint de rit in de Giro. Was nu derde, stond op het podium in GC in UAE. Dus die is wel goed op dreef. Ashley Moelman is daar ook terug. Is altijd een van de mensen. We verwachten veel van Urs Kazigert. Toch een beetje problemen om positionering in peloton. Maar qua waarde wil iemand met veel potentieel. Justine natuurlijk. Justine hopen we dat ze ook terug niveau van vorig jaar haalt. Een natte activiteit. Dat is, eigenlijk was de toeren dat we willen koersen als ploeg. En Justine wint op een fantastische manier die rit in de boottrui, maar ook dankzij Julie van der Velde.
Ja.
die daar zichzelf binnenste buiten rijdt in die rit. Dat was een ongelooflijk team. Voor het hebben nog een aantal goede jongsters klaar zitten. Mm-hmm. Met Gladys Vreulst, een hele snelle Franse. Alex Manley is erbij gekomen, een hele snelle Australische. Dus ik denk dat we... Ja,
ook daar ziet het veelbelovend uit. We gaan de AG Insurance kijkers wel veel zien vooraan.
Ook daar hopen we nu de komende jaren geleidelijk aan om onze jongeren onze weg te maken naar de top 5 in Europa.
En Urska, voor wie het niet weet, dat is de vriendin van Tadej Pogacar, als we het goed uitspreken.
Ja.
Heeft dat wat openingen naar inside informatie? Of,
Well, daarvoor is ze alleszins niet in de ploeg. Ze is in de ploeg omdat een hele verstandige madame is en een hele goede renster met heel veel potentieel. Die met haar sport bezig is, die haar eigen project wil. Ik heb haar dat gevraagd, waarom rij je niet bij UAE vrouwenteam? Zegt ze, ja nee, dat is zijn project, ik wil het mijne. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we zeggen van oké, dat is wel mooi, maar ja, dat hij is wel een fantastische kerel. Hè. Hij was ook in Calpe op stage. Hij was daar op een appartement en op een avond, hij was licht verkouden en hij kwam dan in ons hotel naar de sauna. Toen kwam hij binnengereden op zijn fiets. In onze bike room heeft hij zijn Conave daar geparkeerd, omdat hij daar veilig was.
Fantastisch, ja.
Fantastisch.
Dat is alles specialized.
Ja, het is alles specialized. Als mechanikers hebben direct een diepgaande analyse van zijn fiets gemaakt. Maar ja, het is echt geen zonder complex. Het
is toch fantastisch. Lance Armstrong en de Cadel Evans.
Echt wel, God schept de dag en ik stap erdoor. Het is wel een fantastische kerel, maar ook Urska is iemand met veel persoonlijkheid, met veel potentieel.
Mm-hmm.
Heel licht, heel goed in de ploeg. Dus we kijken naar uit om haar samen te
werken. Voilà, we zijn benieuwd.
Ja. Steven, hij doet dit jaar terug mee als sports- en wielermanager.
Ja, ik denk dat onze vraag al beantwoord is. Hè. Asking for a friend, welke goedkope renner moeten wij onze sports- en wielermanager zeker opnemen?
Hij is ook nog een dark horse.
Een dark horse, maar ik denk dat de naam hier al gevallen is, dus dat is geen dark horse meer dan.
Paul Magnier?
Ja.
Een parapenter. Dat zou die ook niet te ver weg schuiven.
Maar dat is de jongste van de twee broers.
Valentin.
Voilà.
Voor het ronde werk.
Ja, het is ook iemand die weet wat hij wil. Dus de maagste raar van het peloton was gisteren wel de sprint, dat hij altijd tart alle logica, maar dus dat is echt wel iemand die...
Dat zit goed. En los van het wielrennen in het voorjaar, waar kijkt Jurgen voorheen op naar uit de komende weken? Los van het werk. Maar anders is het anders is het simpel.
Het is misschien een hobby ook.
Ja, zelf ook wel wat sport kunnen doen. Lopen, wandelen. Gaan fietsen door het Meetjesland.
Voilà.
Zijn wel dingen samen met Alan. Zijn wel dingen die ik heel raar doe. En met Stefan.
Voilà. Onze fixer.
De fixer. Dus hoop ik nog wel toch wel wat kilometers te kunnen stappen, lopen of fietsen.
Ja, wij gaan op 11 en 18 maart met onder andere de Lege Taloon en wat bevriende renners op de piste.
Ah.
Met begeleiding van
Stefan
en zijn collega's. Dus kijk.
Ah, misschien kan er wel komen.
Voilà, ik ga op 18 hak ik mee, dus zo neem ik een keer op een ronde zetten. Dan, of omgekeerd.
Vijf de pedaaltjes maar al af, ja. Dus je kunt meepakken naar de piste.
Goed, ik denk dat we kunnen afsluiten, want we hebben hier toch mooi het uur weer rondgekregen, denk ik.
Ja, het was super leuk, super interessant om een keer het moderne wielrennen vanuit een andere invalshoek te bekijken. We hebben al wat renners voor onze microfoons gehad, maar dit schept op een ander beeld. En dat is bijzonder interessant voor ons en ik hoop ook voor onze luisteraars.
Voilà, ik denk dat we de komende weken inderdaad nog met een ander oog naar de koers gaan kijken. Jurgen, bedankt.
Met plezier.
Voor de luisteraars en voor Jurgen ook. Blijven linkerballen.
Linkerballen.